Matteüs 24. Ik begin te lezen bij vers 1. We lezen vanavond tot en met vers 8. En Jezus ging de tempel uit, vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zei tot hen: ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. En toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hen: zie toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Dat was het onderwerp van de vorige keer. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin van de weeën. Tot zover, Matteüs 24. Het gaat over de toespraak van de Heer Jezus over straks. Zo is deze serie aangekondigd. Het gaat over de komst van de Heer Jezus hier op aarde, het aanbreken van de dag des Heren. De dag des Heren breekt aan als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. Met oordeel over al de volkeren die daar dan zijn, die rondom Jeruzalem liggen en die op alle mogelijke manier proberen om Jeruzalem klein te krijgen. De dag des Heren, waarop de Heer Jezus zich aan Israël zal gaan openbaren, als degene die doorstoken werd, ze zullen hem aanschouwen. Maar de Heer Jezus zal terugkomen voor Israël, een zegen voor de volkeren die daar in Jeruzalem en rondom Jeruzalem zijn, een oordeel. Maar vlak aan dat komen van de Heer Jezus gaan een aantal dingen vooraf. En daar gaat het over in Matteüs 24. De laatste dingen die voorafgaan aan het daadwerkelijk terugkomen van de Heer Jezus hier op aarde. Paulus schrijft in de tweede brief aan de Thessalonicenzen dat er een bijeenvergadering naar hem toe is. Dat is een hele bijzondere uitdrukking. Bij hem zijn. Voor wie schrijft Paulus dit? Dat schrijft hij aan gelovigen in de gemeente van Thessalonica. Maar dat zegt hij ook aan de gelovigen hier in Sliedrecht en omgeving. Hij zegt: er komt een moment dat jullie naar hem gaan. Die jullie, dat zijn de gelovigen. Dat zijn mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Daar moet geen enkele onduidelijkheid over zijn. Het is niet een soort generaal pardon van de Heer die dan zegt: nou kom maar, goed, ik knijp al mijn ogen wel dicht, ik sluis je wel door. Dat is het per se niet. Geen generaal pardon, maar wel een opname, een weggaan van allen die de Heer Jezus kennen. Dan moet je hem echt hier op aarde hebben leren kennen als je heiland, als je verlosser. En ik weet dat de discussie heel snel kan ontstaan. Kan dat dan zomaar? Gaat dat dan zomaar makkelijk? Kun je dat niet zomaar de Heer Jezus eventjes aannemen? Nou, dat is niet zomaar. Hij heeft daarvoor zijn leven gegeven, heeft daarvoor de prijs willen betalen, is daarvoor naar deze aarde gekomen om mensen zoals jij en ik voor altijd vrij te maken. Maar je moet wel met je schuld en met je zonde tot hem gaan. En je moet je schuld en je zonde erkennen, belijden en zeggen: Heere God, wees mij zondaar genadig. En als je dat gebed bidt: o God, wees mij zondaar genadig, zou de Heere dat gebed verhoren? Ja, want de Heere is genadig. Als jij bidt: O God, wees mij zondaar genadig. Dan kun je er zeker van zijn dat de genadige genade en waarheid die door Jezus Christus gekomen of geworden zijn, die genade geldt jou dan. En vanaf het moment dat je dat geweldige ervaren mag, dat God je vergeeft, dat alle schuld tussen God en jou instaande weg is, ben je een kind van God, heb je leven uit God en zul je bij hem, bij de Heer Jezus mogen zijn. Nu zegt 2 Thessalonicenzen 2, er komen allerlei mensen naar je toe, valse profeten, dat hadden we de vorige keer al een beetje, en die zeggen, ja maar de dag des Heren is er nu al. Nee, zegt Paulus, dat kan niet, want de mens der wetteloosheid is er nog niet. En die mens der wetteloosheid, even kort door de bocht, de antichrist in alles wat hij doet en bedenkt, die kan pas komen als die die nu nog weerhoudt, verwijderd is. Nou, ik weet dat de discussie altijd oplaait, wie is degene die nu weerhoudt, die je nu tegenhoudt, dat die mens de wetteloosheid zich kan openbaren. Wie is dan die weerhouder? Antwoord, de Heilige Geest in jou. In ons. En dat is misschien een beetje te veel van het goede. Ja, 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 dat stoppen ze er eerst in en later halen ze dat er weer uit. Nu, ik weet dat, ik denk, ik heb ook zo gedacht. Ik kan me zo voorstellen dat je op alle mogelijke manieren zegt, ja, dat moet ik dan nog maar eens zien. En dus schuif je dat hele onderwerp weg. En dat is jammer, want de Bijbel is daar best vol van. Het zegt heel veel dingen over het moment waarop wij naar hem gaan, maar ook wat er daarna gebeurt. Dat als jij en ik, als de gemeente, de weerhoudende factor, niet meer hier is, dan kan de mens der wetteloosheid zich voluit openbaren. En dat doet hij ook. En die mens der wetteloosheid, die komt met bedrieglijke tekenen, met wonderen, met alle mogelijke toestanden. En die mens der wetteloosheid wordt door de Heer Jezus gedood, door de adem van zijn mond gedood, als hij hier op de Olijfberg komt. De Heer Jezus zit nu op de Olijfberg en vertelt eigenlijk over wat er bij zijn terugkomst op de Olijfberg gaat gebeuren. Je zou eigenlijk op het puntje van je stoel moeten zitten. We hadden vanavond hier aan vooraf een gesprek over iemand die net overleden was, die nu in het paradijs is, die onuitsprekelijke woorden hoort. Kun je je voorstellen dat onze geliefden die ons zijn voorgegaan nu ergens zijn, het paradijs, de derde hemel, schoot van Abraham, waar ze onuitsprekelijke woorden horen. Als ze stoelen hebben, op het puntje van hun stoel zitten, ademloos luisteren naar de Heer Jezus. In Joel 2 vers 23, 24 staat dat God een leraar ter gerechtigheid zou sturen. Nou, die is daar. De leraar ter gerechtigheid. En die geeft daar les. Als je dan toch naar een bijbelschool wilt, nou kies dan die. Moet je daar lesgeld voor betalen? Nee. Je moet hem leren kennen als je heiland. Dan is het lesgeld inclusief. Hoor je het? Daar zit je dan. Onuitsprekelijke woorden. Een mens niet geoorloofd uit te spreken. Magistraal, buitengewoon. Dat zijn dingen die je in je hart moet plakken, leggen en vast moet houden en je nooit moet laten ontfutselen. Maar op aarde kan het nog heel moeilijk zijn. Wij, allen die de Heer Jezus kennen, gaan naar hem. Maar vanaf het moment dat de gemeente niet meer hier is, barst het duistere los. De vorst van de duisternis is beseffend dat hij maar heel weinig tijd heeft. Zal zijn uiterste best doen om alles op zijn kop te zetten. Daarover gaat het. Oorlog, gerucht van oorlog. Opstand, volk tegen volk. Opstand, koninkrijk tegen koninkrijk. Hongersnood, dan hier, dan daar. Aardbeving, dan hier, dan daar. We hoeven helemaal niet zoveel moeite te doen om vandaag te zeggen, nou ja, twee aardbevingen in één week in de buurt van Sumatra, heeft ons geschokt. En in diezelfde week, een tsunami, bij de Samoa-eilanden, niet daar, maar ergens anders. Maar toch, ook een aardbeving, weliswaar in de zee, waardoor er een enorme vloedgolf kwam. En er weer zo'n wegspoelende vloed is geweest. En hongersnood, ja, dat is hongersnood. We zien beelden van dieren die niet meer kunnen, of die als een soort karkas geraamte daar nog liggen. Het laatste is dat ze in elkaar gezakt zijn van ellende. En mensen die om een beetje water ver moeten lopen, geen voedsel hebben. En voedselhulp ligt soms in de havens, opgestapeld. Tonnen. Maar ja, er zijn ook mensen die dat beheren. Het zijn niet allemaal Jozefs die, als er hongersnood is, de schuren opent. Het zijn ook wel eens mensen die denken, ja, ik wil ze wel openen, maar dan moet je er flink voor ophoesten. En ik ben de baas, en als je dat erkent, nou, dan kun je een cadeautje krijgen. Onze tijd is een verwrongen situatie. Opstand, rebellie, oorlog, toestand. En met alle respect voor wat we dan hier op aarde in Nederland hebben, daar mag u dankbaar voor zijn, het is wereldwijd helemaal niet zo gemakkelijk. Waar komt het allemaal vandaan? Van die vorst van de duisternis, van die mens der wetteloosheid, van dat negatieve, van dat verkeerde. Ik wil proberen om dat te schetsen. En ik denk dat ik het beste voorbeeld pak maar uit het Nieuwe Testament. Ooit was er een rechtszitting in Jeruzalem. En er stonden twee mensen naast elkaar. De ene heette zoon van de vader, Bar-Abbas. En die andere was de zoon van de vader, Jezus, verlosser, redder. Een meer contrastrijk beeld is eigenlijk niet te vinden, in de schrift niet en misschien ook wel in de hele geschiedenis niet. Als je leest wat de schrift zegt over die Bar-Abbas, hij was een oproerige, volk zal opstaan tegen volk, koninkrijk zal opstaan. Nou, daar had je zo'n opstandeling, een rebel tot en met. Hij is volgens de Bijbel een moordenaar, Lucas 23. Hij had in het oproerige leven een moord begaan. Het is ook nog een moordenaar, de mensenmoorder van de beginnen. En hij was vervolgens, volgens Johannes 18, ook nog een rover. Geroofd had hij, geplunderd, gemoord en opstand. Dat zijn precies de kenmerken van de vorst van de duisternis. Voor zover onze Bijbel iets daarover zegt, Ezechiël 28 bijvoorbeeld, was de Satan, een beschuttende cherub, een hele bijzondere plaats innemend, buitengewoon van kwaliteit. Als ik dat met het verhaal van de koning Saul zeg, een kop groter dan alle anderen. Hij stak overal met kop en schouders bovenuit. En hij, die zo'n prachtplek had, was niet tevreden met zijn eigen plek. Wat deed hij? Hij wilde God zelf zijn. Dat is oproer. Dat is regelrechte opstand. En hij heeft in zijn streven om God van de troon te stoten, zelf God te zijn, dat zal hij zichzelf ook aan laten leunen, volgens 2 Thessalonicense 2. Hij zal zichzelf vertonen en laten zeggen dat hij God is. In die opstandige sfeer heeft hij geroofd, de eer van God geroofd, en heeft hij het predicaat gekregen, moordenaar van de mens, van de beginnen. Hij heeft ze meegesleurd in de dood. En naast die Bar-Abbas, die alleen maar de kenmerken van de mens der wetteloosheid vertegenwoordigt, en daar staat iemand die wij kennen, mijn heiland, mijn verlosser. Het is eigenlijk afschuwelijk dat dit gebeurde. Pilatus heeft, voor zover ik het begrijp, uit onmacht, uit pure onmacht, deze zet gedaan. Hij wilde hem vrijlaten, de Heer Jezus, lukte niet, het volk was tegen. En hij begon op alle mogelijke manieren bangheid te krijgen. En toen dacht hij, als ik nu dit doe, dan kiezen ze vast voor die Jezus. Want dat is niet zo'n bruut als die Barabbas. De meest brute, criminele man die hij had, werd naast de Heer Jezus gezet. Misschien met de gedachte, nou, als je twee soortgenoten naast elkaar zet, dan weet je niet wat ze kiezen. Maar als ik dit doe, dan kiezen ze vast voor Jezus. Nou, dat pakte anders uit. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Hij die het God gelijk zijn, volgens Filippenzen 2, niet als roofgoed heeft geacht. Voor Satan was het God gelijk zijn roofgoed. Ik wil zeggen, wij ook wel eens, als er iets bijzonders is, dat is roofgoed. Dat is zo weg, dat is zo uit de winkels, dat vliegt eruit. Nu, het God gelijk zijn was voor de tegenstander, voor Satan, roofgoed. Dat wilde hij. Maar van hem, onze Heer Jezus, staat in Filippenzen 2, dat het aan God gelijk zijn voor hem niet als roofgoed was. Dat hoefde ook niet, want dat had hij al. Hij was in de gestalte van God. Hij had de wezenlijke eigenschappen van God, zegt het Griekse woord morphe, daar in Filippenzen 2. In de gestalte van God zijn het, de wezenlijke eigenschappen hebbend van God. Niet, hij leek een beetje op God, of hij was of bij God, maar ja, een soort tweede rangs God, of een derde rangs of zo. Nee, alle kenmerkende dingen van Yahweh, van de Heere God, had hij. Dat hoefde hij dus niet als roofgoed te achten, dat heeft hij ook niet gedaan. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, in plaats van opstandig te grijpen naar het hoogste, voor mensen het hoogste, heeft hij zichzelf ontledigd. De mensen gelijk geworden en in de gestalte van een slaaf gekomen. Weer hetzelfde woord morphe in het Grieks. Want ook dan staat daar hetzelfde woord, namelijk hij leek niet op een slaaf, hij was het ook echt. Hij diende ons als een knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd, de Heer Jezus. Gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. 7 stappen, lees maar eens goed, Filippenzen 2, 7 stappen naar beneden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ook 7 stappen in verhoging, daarna is echt mooi voor een stukje Bijbelstudie voor jezelf. Hij vernederde zich, hij bukte zich. In plaats van de hoogmoedige, de oproerige te zijn, was hij degene die zichzelf ontledigde. Hij gaf zichzelf. Heeft hij geroofd? Nee, van hem staat, wat ik niet geroofd heb, dat ga ik toch teruggeven. Jij en ik, wij hebben geroofd, even overdrachtelijk hoor, we hebben de eer van God geroofd. Dat is misschien helemaal een moeilijke zin voor de meesten. Misschien hebben jullie in de volstrekte zin nooit iets gepikt, geroofd. Maar hij, van hem staat, wat hij niet geroofd had, dat gaat hij toch teruggeven. En was hij een moordenaar? Nee, het omgekeerde. Hij ging sterven in mijn plaats, om mij het leven te geven. Dat schrille contrast tussen Barabbas en de Heer Jezus, toen ooit in het jaar 35, 38, ik weet niet precies, 33 mogelijk, in die tijd, ooit in Jeruzalem plaatsgevonden, geeft in feite alle richting aan die ik vanavond aan wil geven. Ziet u dat tafereel? En toen kozen ze voor, en jij dan, dan moet je even eerlijk zijn. Je hoeft mij niks te zeggen. Ik hou het toch niet bij. Ik kan het ook niet bijhouden. Ik kan het ook misschien niet onthouden. Maar ik weet nog, als de dag van gisteren, dat mijn oudste kleinzoon, toen nog een jongetje nog, die nog een boom van een vent, tegen mij zei, maar ik hou ook van de Heer Jezus, opa. Ik had een vreselijke preek achter de rug. Ik dacht, dit is de slechtste preek die ik ooit gehouden heb. Ik kwam eruit, ik heb gehouden. De Heer, dit is een mislukking. Ik heb het helemaal verknald. En hij komt naar me toe. Op dat moment zegt hij, ik hou van de Heer Jezus op. Ik heb het je gehoord, horen zeggen. De grootste zegen komt op het moment dat je denkt dat je de grootste blunder hebt begaan misschien. Maar goed, maar heb je dat zelf ooit gezegd? Het gaat me niet om mijn kleinzoon, het gaat me niet om mij. Maar heb je ooit gezegd, Heer Jezus, ik kies voor u. Of ik koos voor u en ik wil die keuze van toen opnieuw bevestigen. Daar hoef je geen mailtje voor te sturen. Een mailtje naar een ander zou kunnen, want ik heb toch weer voor hem gekozen. Maar niet naar hem toe, hij kent je hart. Als je tegen hem zegt, Heer Jezus, dank u voor wie u bent. Dank u dat ik u mag leren kennen als mijn heiland en als mijn verlosser. Dank u dat u daar zo stond, daar op dat podium bij Pilatus. Dat is Jeruzalem van toen geweest. Daar zat de Heer Jezus nu op de Olijfberg. Ze hadden hem al uit de tempel gegooid. En hij wist dat al die andere dingen nog zouden komen. En hij spreekt over de tijd die nog komt. Dat mensen kiezen voor de mens der wetteloosheid. Toen hebben ze de verkeerde keuze gemaakt. En dat is vandaag precies zo. En dat is een hele moeilijke. Want het kenmerkende van de Heer Jezus en van zijn regering is dat hij dient. Zodra we ergens zijn en kunnen praten over discipelschaptraining, dan probeer ik altijd aan de hand van Matthäus 5 en 6 en 7, weet je, die zogenaamde bergrede, om aan de hand van die drie hoofdstukken uit Matthäus te vertellen wat discipelschap eigenlijk is. Er zijn scholen voor. Sommigen gaan daar zo ver voor dat ze naar Californië gaan of naar een ander oord, Florida. Zijn ook kennissen van ons nu. Dat is ook beter, dus de temperatuur is daar aangenaam. Dus als je dan toch ergens moet, dan maar daar. Nou, dan ben je dus daar en dan laat je je onderwijzen. Een half jaar of een jaar, dat ligt een beetje aan je financiële positie. Je moet het zelf ophoesten. En dan laat je je onderwijzen om een discipel van de Heer Jezus te worden. Eigenlijk bedoelen ze om gereed gemaakt te worden voor zending of voor wat dan ook. Iets voor de Heer te doen ergens in de wereld. Prachtig hoor. Ik bedoel het niet negatief. Maar daar zullen ze ook aan de hand van Matthäus 5, 6 en 7 gaan vertellen wat discipelschap eigenlijk is. De Heer Jezus zelf zei, het is de discipel genoeg om te worden als de meester. We hebben een heel mooi lied uit de bundel van Johannes de Heer. Maak mij een beeld van u. Heer Jezus, ik wil graag op u lijken. Ik wil uw stem laten horen. My master's voice. Ik wil zo graag tonen wie u bent. Hier op aarde wil ik laten zien wie u bent, Heer Jezus. Dat is discipelschap. Dat is hem volgen en hem representeren. Hem neerzetten in alle facetten van wat hij deed, doet, zijn zal, dat is discipelschap. Daarom is dat zo belangrijk. Het is niet een soort leefregel om in de hemel te komen. Dit is bedoeld voor gelovigen die in de hemel komen, maar die zolang ze hier op aarde zijn, nog een taak hebben. Zolang ze niet bij hem zijn, zullen ze hier op aarde iets te doen hebben. Ik was al bang dat ik niks te doen had. Maar we hebben een taak, een opdracht, namelijk om hem te representeren. En dan begint de Heer Jezus daar op de helling van een van die heuvels in Galilea, aan het meer van Galilea, te vertellen over discipelschap. Zalig zijn de armen van geest. Zo begint het. Nou, ik heb het al een keer eerder hier gezegd. Het is niet zo, dat heb ik echt heel vaak gelezen in uitleg, dat het dan zou gaan om verstandelijke gehandicapten of zo. De armen van geest. Dat wordt wel eens gezegd. Dat is volstrekte onzin. Daar gaat het per se niet over. Dus alsjeblieft neem dat terug. Het gaat er niet om dat we verstandig gehandicapt zouden moeten worden. Maar dat zou dan het ultieme zijn. Als dat dan een soort zaligheid voor ons zou brengen, dan zouden we dat allemaal graag willen. Dat is niet zo. Men bedoelt eigenlijk, Als je verstandig gehandicapt bent, dan ga je naar de Heer Jezus. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, maar dat is heel wat anders. Maar hier gaat het om mensen die eenvoudig van hart willen zijn. Daarin heeft de NBV-vertaling, dus de nieuwste vertaling, die er zo'n beetje is ingeslopen, nou ja, hoe dan ook, maakt niet uit, gelijk, want die heeft dat woord wat anders vertaald, namelijk de eenvoudigen van hart. Wie was de arme van geest? De Heer Jezus. Wie kwam van de hoogste hoogte? Niet met een taal van de universiteiten, niet met een taal van de engelen, zoals dat wel eens gezegd wordt, hè? Dat zou het dan zijn. Nee, hij komt gewoon bij ons en spreekt in verstaanbare taal tot ons. Maakt gebruik van gelijkenissen, van dingen uit de leefsfeer van toen, die ze allemaal konden oppakken. En zo was hij. Hij heeft geen hoogdravende taal gebruikt. Hij heeft zichzelf en zijn vader geopenbaard. De Heer Jezus. Kun jij nog iemand bereiken? Hoe gaat het dan? De Heer Jezus vertelt een gelijkenis en zegt, luister, als je nou een maaltijd hebt, dan moet je niet je rijke buren en je rijke vrienden uitnodigen. Want die zullen jou ook weer uitnodigen voor hun party. En dan moet je een kledingvoorschrift erbij natuurlijk, of een vlinderstikje of een smoking. Daar ga je dan. Maar dat is heen en weer vliegen, toch? Bosje bloemen brengen en een bosje bloemen halen. Zo gaat het ongeveer. Nee, moet je niet doen, zei de Heer Jezus. Als je dan toch mensen uitnodigt, nodig dan uit die mensen die niks hebben. Ik heb me zo vaak voorgesteld als de Heer Jezus de leraar ter gerechtigheid is. En daar in de hemel waar hij nu spreekt, onuitsprekelijke woorden gehoord worden, nu, door hen die ontslapen zijn. Stel dat de Heer Jezus hier op aarde is, zijn dat dan ook onuitsprekelijke woorden? Nee, hij heeft in verstaanbare taal toen tot de mensen gesproken. Hij heeft zich op het niveau begeven van al die andere mensen. Op mijn niveau. Ik had gisteren nog een gesprekje met mijn jongste kleinzoon. Nou, dat ging anders dan met de oudste kleinzoon. Dan kan ik u. Nou, dat snap je allemaal. Ben jij arm van geest? Ben je nederig van hart? Buk jij je? Hoogmoed is oproer. Is grijpen naar. Is het omgekeerde. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben, zei de Heer Jezus, en nederig van hart. Hij bukte zich, hij gaf zich. Hij kwam bij ons, heel gewoon. Zalen die treuren, dat had ik de vorige keer al gezegd. Want de Heer Jezus heeft twee keer getreurd, twee keer geweend. Misschien vaker, maar het staat maar twee keer in de Bijbel. En beide keren op de Olijfberg. Eén keer toen hij de stad zag en één keer toen hij bij het graf van Lazarus stond. Maar het is beide keren op de Olijfberg. En hij weende. Waarom weende de Heer Jezus? Omdat hij zo verdrietig was, omdat Lazarus gestorven was, omdat hij zoveel meegevoel had met Martha en Maria? Nee, want hij wist heel goed wat hij zou gaan doen. Hij wist precies wat hij zou gaan doen. Hij huilde niet om laten we zeggen, hun verdriet. Hij huilde om wat de gevolgen van de zonde waren. En hij zag de stad. O, hadden jullie alsjeblieft erkend wat tot jullie vrede dient, maar jullie hebben niet gewild. Een afschuwelijk drama. Ik kan al die elementen van Matthäus 5, 6, 7 niet behandelen. Ik kan je alleen zeggen dat hij de zachtmoedige is, dat hij de barmhartige is, dat hij de reine van hart is en dat hij de vredestichter is. Al die dingen die komen daarvoor achter elkaar. En al die dingen hebben te maken met iets van hem. En nu worden discipelen geacht iets van hem te hebben. Nu, dat staat haaks op oorlog, gerucht van oorlog, opstand. Dat staat haaks op elke vorm van rebellie, zoals de duivel voorstaat. De duivel zegt, wel nee, je zult als God zijn als je van die boom gaat eten. Is het ook dat God gezegd heeft, rebellie, opstand tegen. En dat is vandaag in. Dat is echt in. Als je mensen vandaag vraagt van geloof, ja, maar niet zoals de kerk, of niet zoals mijn vader en moeder vroeger. Ja, die gingen naar de kerk. Ik geloof op mijn eigen manier. Dat klinkt heel vroom, maar het klopt voor geen meter. Het is de weg van Kain, daar heeft Judas het over, de brief van Judas, weet je wel. Die zegt, dat is een van de kenmerken van de eindtijd, de weg van Kain. Dat is een eigenwillige godsdienst. Dat is geloven op je eigen manier. Dat hoor je gewoon om je heen, bijna elke dag. Ze hebben allemaal een eigen invulling. Alsof dat zo goed zou zijn. Nou, dat is helemaal niet goed. Ja, maar moet ik dan geloven zoals jij dat voor een woord? Nou, dat hoeft voor mij niet. Je mag het ook anders zeggen. Maar er is maar één oplossing, dat is de Heer Jezus. Je moet hem wel hebben. Vanaf het moment dat de Heer Jezus uit het verhaal verdwijnt, of uit de toespraak verdwijnt, dan is er iets grondig mis. Hier gaat het om. En wij moeten ons goed realiseren dat de eindtijd gekenmerkt gaat worden door dit soort dingen. En we proeven dat, we ruiken dat. Nog een keer terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Dus dit kun je nu al een beetje proeven. Het is nog niet het ultieme, het is nog niet wat het allemaal nog gaat worden. Maar je ruikt het nu al, je proeft het ook. En het is gewoon zo, rondom ons. Eén brok ellende. Opstand. En nu wilde ik wel dat het alleen maar ergens in de wereld zou gebeuren. Maar het gebeurt ook in Nederland. En nu wilde ik wel dat het alleen maar in Nederland, in Haagse kringen, of in kringen van banken, nou ja, vandaag, van alles, dat het alleen maar daar zou zijn. Nee dus, het komt ook voor in de gemeenten. Oproer, opstand, volk tegen volk. Koninkrijk tegen koninkrijk. Heb je daar nooit van gehoord? Regelrechte rebellie in de gemeente. Nou, ik ken er wel een paar, hoor. Ik zal u niet om de oren slaan met dingen, maar dat is wat de duivel kennelijk al binnengeschoven heeft. Die dingen komen niet alleen in het algemeen heel ver van ons bordje voor. Die dingen komen ook voor in de gezelschappen waar wij ons bevinden. En waar gaat het dan om? Nou, precies hetzelfde wat het duivel om te doen was. In Ezechiël 28 nog een keer, hè, die opstand van die schitterende cherub om God van de troon te stoten. Waarom valt de duivel jou aan? Om de Heer Jezus van de troon te stoten. En om daar zelf te zitten. Hij zegt het anders. Hij zegt dat jij zo bijzonder bent, dat jij God bent. Een kleine lettertje. En jij bent zelf God. Kom. Hij probeert om jouw positie, jouw persoonlijkheid zo op te krikken dat de Heer Jezus vervaagt. Johannes de Doper zei, hij moet wassen, hij moet groter worden en ik moet minder worden. Nee, zegt hij, het is precies andersom. Johannes de Doper was ook maar een domme man. Die had het niet goed door. En zo praat men vandaag over de Bijbel. Er is nu een mevrouw geweest, die is net gepromoveerd vorige week. En die heeft dus gezegd dat God niet aan het begin van de schepping stond. Weer zo'n aanval. Nou, het woord scheppen zou dan hetzelfde zijn als het woord scheiden. Nou, ik lees een krant en daar stond een prachtig artikel in over dokter Arie Noordzij. In 1934 is Arie Noordzij gepromoveerd op het woordje scheppen, scheiden. Ja, dus Ik hoop dat die lui daar in Nijmegen, waar ze gepromoveerd is, dat stukje van Arie Noordzij van 34 ook gelezen hebben. Hij zegt, mevrouw, u moet uw werk overdoen, maar er is al één op gepromoveerd. Goed, dat is één. Twee is, dat Arie Noordzij toen zei, ja, maar dat woord scheiden kun je inderdaad gebruiken. Maar, zei hij, dat is wel iemand die scheidt. Dus je kunt de discussie wel verleggen naar het woordje scheppen of scheiden. Maar je ontkomt er niet aan dat er iemand dan inderdaad een keuze maakt. Wie is die iemand? Nou, voor dokter Noordzij was het echt Yahweh zelf. Ik wil alleen maar iets zeggen over onrust. En dan komt het langs deze kanalen binnen. Dan komt het langs andere kanalen binnen. En we worden nu de laatste tijd misschien overspoeld, juist als het gaat om de toekomstige dingen, om de Maranatha-boodschap en om alles wat daarmee te maken heeft, overspoeld met gegevens, over Israëlische tellingen, over Joodse vrijsteden en over Joodse jubeljaren. En het is ook bar interessant. Natuurlijk is het interessant. Als je iets hoort over het 120ste jubeljaar, in 2017 komt dat eraan. Dat is 6000 jaar, 120 maal 50 jaar. En op een jubeljaar kwam alles weer terug naar de oorspronkelijke bezitter. Dus zou Israël zijn oorspronkelijk bezit terugkrijgen. En die gaan dus even zeggen, nou gaan we rekenen. En die hebben prachtige dingen erbij. Want 1967, dat is een jubeljaar terug. Dat was ook al zo'n bijzonder jaar. Ja, 47 is natuurlijk de staat Israël ontstaan, maar... In 67, toen hebben ze Jeruzalem gekregen. Zie je wel, jubeljaar. Dat was immers toen ze de Gazastrook kregen en de Westbank kregen en ook een stukje Jeruzalem kregen wat ze nog niet hadden. Dat is natuurlijk super. En in 1917, nog een jubeljaar terug, toen had je de Balfourverklaring. Zie je wel. Nou, conclusie is 2017. Oh, en een beetje rekenmeester hier, en die zitten er een hele rij van, die zeggen, dat duurt... 7 jaar tussen de opname van de gemeente en jubeljaar. Nou, dat betekent 2010 komt de Heer Jezus. Nou, even plus en min een manier. Het zal dus bij het feest van het geklank zijn, ongeveer eind september, begin oktober. U hebt nog een jaar. Ongeveer. Misschien niet helemaal meer. Maar u denkt misschien, nou, ik heb nog 3000 euro, ik kan nog een keer naar Ibiza. Sorry hoor, ik heb het helemaal verknald nu. Maar ik bedoel aan te geven waar we dan uitkomen. Beetje in het ludieke getrokken. Terwijl die Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. Je moet nu, vandaag, op mij wachten. Vandaag. Mag dat niet op Ibiza? Nou, het zou kunnen zijn dat je toevallig op Ibiza bent. Daar heb ik niks mee, er is niks mis mee, geloof ik. Ik ben nooit geweest, maar het zal wel een aardig oord zijn. Maar nee, nee, het gaat me niet om wel of geen vakantie. Dat zit helemaal niet in de orde. Maar het gaat me om uw denken. Het gaat me om, is mijn hart gericht op de Heer Jezus? Ben ik bezig met hem? Of heeft de duivel linker getallen binnengeschoven, waardoor ik helemaal in de getallensfeer duik en ineens niet meer denk aan de Heer Jezus? Ik denk aan oktober 2010. Maar in oktober 2009 willen we zeggen, Heer Jezus, kom alsjeblieft. Maar het wordt hier moeilijk, het wordt hier zwaar. En de dreigingen zijn gigantisch. En waarbij ik, in de wereld is al van alles aan de hand. En het wordt alleen maar beroerder. We zien om ons heen al die machtsblokken verschijnen. Je ziet het toch, je ziet Europa enorm groeien. En de euro wordt gaandeweg meer waard en de dollar minder. We worden de sterkste economie van de wereld, het machtigste blok. En dat machtsblok Europa wordt notabene in de Bijbel omschreven... En we zien het niet. Ik heb daar vorige week een paar preken over gehouden en wat reacties op gekregen. En ook wat materiaal voor gekregen. Ik heb al tijden een 2 euro muntstuk in mijn tas met, het is van Griekenland, die doet mee aan de euro. En daar staat een vrouw op een beest. Staat op, bij ons staat koningin Beatrix er nog op. Dat is een andere. Maar daar staat een vrouw op een beest. Ja, u vindt dat natuurlijk toevallig. Ja, alles is toevallig. Het is een schilderij dat hangt, een kunstwerk dat hangt in het gebouw in Brussel. Een vrouw op een beest. En om het nog mooier te maken, hebben ze buiten een sculptuur gemaakt, een soort kunstwerk gemaakt. Dus niet een schilderij, maar een kunstwerk. En er staat buiten Brussel, voor het gebouw, een vrouw op een beest. Straatsburg is die andere club, weet je wat, daar hebben ze van een schilderij van Breugel, van Pieter Breugel... Die hebben een schilderij gemaakt over de toren van Babel. Ooit geschilderd in het jaar, weet ik veel. En dat is nu uitgebeeld. En aan de hand van dat schilderij heeft een architect een ontwerp gemaakt voor het gebouw in straat. Toren van Babel, staat er. Ja, naar Breugel zijn idee, dat klopt wel. Maar bij de verkiezingen is notabene de leus gebruikt. Vele spraken, maar één stem. Jaha, waar komt dat vandaan? Die uit Genesis 11, maar dan het omgekeerde. Toen was het één stem en toen zijn het vele talen geworden. Het omgekeerde. Een postzegel is de wereld ingeslingerd met een vrouw op een beest. Het is veel verder dan je vermoedt. Echt, we zitten daar middenin. Dat is die eindtijd waarin we zitten. De opstand. Wij, de mens. Ik op de troon. En tegenover al dat geweld en al dat ik-denken van de Satan en van dat wat hem navolgt, staat het schrille contrast van onze Heer Jezus. Die zichzelf bukte en zichzelf gaf en in de dood gaf, zo ver ging dat hij zichzelf volkomen uitleverde. Is dat geen beest, is dat een lam. Een lammetje als geslacht. Dat is het contrast. En vanaf het moment dat we dit uit het oog verliezen, gaan we de verkeerde kant op. Daarom is het niet zomaar een studie van, oh ja, jongen, oorlogen, geruchten van oorlog, hongersnood. Maar ik wil het toch nog een keer terugbrengen tot onze eigen cirkels, onze eigen kringen. Weet je wat, de gemeenschappen waartoe wij behoren. En daar zijn de gemeenschappen bij die het heel serieus echt oppakken. En die op alle mogelijke manier proberen om de Heer Jezus naar voren te brengen. Maar er zijn misschien ook wel gemeenschappen en gezelschappen waar dat helemaal nog niet meer gebeurt. Het is heel ver hoor. In de wereld is het heel ver, maar soms is het in de kerk ook bar en bar. Gaat het in uw gemeente, ik kan het eigenlijk beter anders zeggen. Gaat het in uw hart, in uw huis, in uw omgeving om hem of gaat het om mij of om onszelf? Dat is eigenlijk de kernvraag. Gaat het nog wel over de Heer Jezus? En niet zeggen, ja, maar bij ons bidden ze nog hoor, in de naam van Jezus. Dat zeggen ze nog. Ja, nou, mooi, dat zeiden ze in de dagen van Jeremia ook. Des Heeren tempel is deze, zeiden ze. Nou, de Heer was al lang weg. Hij was al lang weggetrokken. En ze roepen dat nog steeds. En je kunt wel zeggen, waar twee of drie zijn in de naam van de Heer Jezus, daar is hij in het midden van hen. Nou, amen, dat heeft hij beloofd. Maar het moet wel, je moet hem ook wel de deur openen, hè? Zoals in Openbaring 3 staat, zie ik sta aan de deur en ik klop. En als je die deur gesloten houdt, dan is hij misschien in naam, voor zover jij het zegt, aanwezig. Maar de vraag is of die er is. Nou, dat kan ik ook niet beoordelen, dat kunnen we misschien met z'n allen niet. Maar wat we wel kunnen is de vraag stellen, Heer Jezus, gaat het bij mij om u? In de toekomst, lieve broeder en zuster, komt er een soort rijk van hem, niet een soort, dat is niet goed. Komt er een rijk van hem, het duizendjarig vrederijk, dat gaat beginnen als de dag des Heren komt en hij op de olijfberg verschijnt, die daar midden doorspleit. Enfin, al die dingen gaan dan in vervulling, dat komt allemaal nog hoor. Maar dan begint hij met zegen, een zegenrijke periode van regering. Elke gemeente zou eigenlijk een stukje duizendjarig vrederijk moeten zijn. Zal ik het gewoon zeggen? Dat zuster A en broeder B toch door één deur kunnen. Koe en berin. Ah, dat had je niet moeten zeggen, hè? Maar nu snap je het, hè? Een leeuw stro eten als een rund. Die hele felle, vechtende broeder. Hij eet als een koe of als een lammetje. En kleine kinderen, die worden niet meer de dupe van het gekrakeel van de ouderen. Die spelen bij het hol van een giftige adder. Ik heb geen rare dingen gezegd. Ik heb teksten geciteerd. En die teksten die staan in Jesaja 11. Als je ze na wilt kijken. Is de gemeente zo'n plekje? Of gaan we al vechtend naar binnen en vechtend naar buiten? Ik schaam mij. We laten zo enorm weinig van de Heer Jezus zien. En dat betekent dat de kenmerkende dingen van Matthäus 24, een stukje van vanavond over oorlog en over onrust en over hongersnood. Nooit gehoord dat de gelovigen honger lijden. Heb ik het dan over boterhammen, over die dingen, aardappels? Natuurlijk niet. Elke week een aantal mailtjes. We horen nooit meer iets over de Heer Jezus. We lijden honger. En aardbevingen? Ja, daar, bij Sumatra. Nou, Slochteren is ook een beetje aan het schudden zo nu en dan Loppersum. Vanwege de gasexplosies. Maar soms heb je het idee dat het bij ons ook op de grondvesten staat te schudden. Heb ik het anders gezegd? In Openbaring 16 is een van de plagen, dus de eindplagen, een gigantische aardbeving. En de grote stad valt in drie stukken uiteen. De grote stad is daar het politieke en het religieuze centrum. Sommigen denken dat het Jeruzalem is, anderen denken dat het Rome is. Ik laat het maar even los nu, want dat is niet mijn onderwerp. Maar in ieder geval, een aardbeving. Als eindoordeel. Maar alles staat bijna op instorten. Nee, wij moeten vandaag terug naar hem. We moeten durven zeggen, Heer Jezus, we willen kijken naar dat plaatje van Barabbas en u. En u zei niets. En ze kozen voor Barabbas. In Prediker 9 staat dat als een stad belegerd is, dan zou het kunnen zijn dat in die stad een arme wijze man is, die de stad had kunnen redden met zijn wijsheid. Maar niemand vroeg hem. En dus ging de stad eraan. Zal ik het anders zeggen? Toen de Heer Jezus hier was en de stad belegerd werd, ik heb het even letterlijk over Jeruzalem, toen had hij de stad kunnen redden met zijn wijsheid. Maar niemand vroeg hem. Ze wilden hem niet. We willen niet dat hij koning over ons is. Hij die in de Bijbel, in de eerste Korinthebrief, de wijsheid van God genoemd wordt. Ze wilden hem niet. Concluderend, wie hebben we nodig? Wat is de oplossing? Filippenzen 2. Daar wil ik mee eindigen. Ik wil je dat graag voorlezen. Filippenzen 2. Voor sommigen een heel bekend stukje. Misschien wel heel vaak gelezen. Maakt niet uit. Het is de Bijbel. Filippenzen 2. Vers 5. Maak mij een beeld van u. Dat heb ik al proberen te stellen zo pas. Laat die gezindheid bij u zijn. Maak mij een beeld van u. Laat die gezindheid bij u zijn. Welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte morfe. Wezenlijke eigenschappen hebbend van. Die in de gestalte van God zijnde. Het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Dat hoeft ook niet, maar dat had hij. Maar zichzelf ontledigd. En de gestalte, weer hetzelfde woord morfe. De gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Nu stop ik. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn, zegt datzelfde lied ongeveer. Dan hebben we het over onszelf, hè? Dat zullen we even meemaken. Nee, niet over onszelf praten, maar over hem praten. Wie is er nederig en klein? Dat was hij die van de allerhoogste hoogte in Bethlehem in een kribbetje wilde geboren worden. De Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser. Heer Jezus, we prijzen u. Heer Jezus, we kijken naar u. En u, in contrast met al die oproer, dus pure hoogmoed, al die agressie, spure oorlog. Al die honger. Terwijl u zegt, als je bij mij bent, heb je het overvloedig. Overvloedig zal ik je geven. Al die aardbevingen. Geen enkel stukje vastigheid. Maar bij u hebben we de vaste grond gevonden waarin onze anker voor eeuwig kan hechten. Dat is de Heer Jezus. Je hebt hem meer dan ooit nodig. En hij is er voor jou. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Ik wil u leren kennen, Heer Jezus. Ik wil u kennen, niet voor de eerste keer, maar ik wil nog meer van u leren weten, leren kennen. Heer Jezus, ik wil u zo graag zien. Zo graag zien wie u bent. Amen. Vader, ik wil u danken dat we zo naar Mattheüs 24 kijken. Naar alles wat nog komt van oorlog en gerucht van oorlog en opstand, rebellie en de hongersnood en aardbeving. En op hetzelfde moment zitten hier mensen die vrede met God hebben door onze Heer Jezus. We willen u danken, Vader, dat uw bijzondere zorg naar ons uitging door uw eigen Zoon te zenden. Hebt u dat ook waargemaakt. Dank u wel voor alles. Dank u wel voor wie u bent. Dank u voor wat u deed en doet. Dank u wel dat we het contrast mochten zien tussen dat de mens der wetteloosheid, de gevolgen van de zonde, de gevolgen van de opstand, van de rebellie, we nu bidden of we ook geleerd zullen worden. En zullen blijven zien dat er maar één alternatief, nee, dat er maar één oplossing is. En dat is de Heer Jezus zelf. En daarom wil ik bidden, Vader, dat we samen het verlangen zullen hebben om op Hem te gelijken. Een beeld te zijn van Hem. En Hem uit te beelden. Hem te representeren op de plek waar wij zijn. Dank u wel voor alles, dank u wel. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor de Heilige Geest. We danken u voor voorbeelden uit de Bijbel. We eren u om wie u bent. En we danken u voor uw eigen Zoon. De geliefde, onze Heiland. Amen.